Goedenavond. Voor we met de lezing beginnen wil ik even nog zeggen dat wij ongeveer een uur en 15 minuten voor ons hebben. Maar omdat dat een beetje moeilijk is om dat constant te volgen, willen we na zo'n klein uur even een pauze maken. Ik hoop dat dat goed is. En daarna gaan we verder. En als de lezing op is, verder door is, dan wil ik ook graag nog vragen beantwoorden als die bestaan. Maar ik denk het wel. Dus het thema van vandaag, de wederkomst van Christus. Dit onderwerp zou eigenlijk in onze tijd iedereen moeten interesseren, omdat de in de Bijbel voorspelde eindtijd al begonnen is. Het is de tijd die aan de wederkomst van Jezus Christus vooraf gaat. Deze eindtijd hoeft niet als een schrikbeeld te worden beschouwd, maar wel als een wonderbaarlijke genadegave van de Heer, die het ons mensen mogelijk maakt om ons uit de zuigkracht van de dood te bevrijden. Velen zouden nu kunnen vragen, waarvan zullen we dan eigenlijk bevrijd worden? We ontdekken toch steeds meer. Onze wetenschappers werken op alle gebieden met succes en zelfs het kunstmatige klonen zal binnenkort mogelijk zijn. Degenen die op die manier argumenten naar voren brengen, hebben echter vergeten dat het leven in ons materiële lichaam niet als doel op zich gegeven is. Er bestaat geen leven dat op aarde begint en ook hier op aarde eindigt. Wil iemand de waarheid verloochenen, die toch voor iedereen, bijvoorbeeld door de Bijbel, toegankelijk is, dan sluit hij weliswaar zijn innerlijk af voor de belangrijkste bron die wij hebben. Deze geeft ons het inzicht in de werkelijkheid, het inzicht over de ware betekenis van het leven op aarde en over het daaropvolgende leven in het geestelijke rijk. Het is ook haast noodlottig om te wachten tot je overlijdt, om dan te zien wat er zal gebeuren. Juist daarom leven wij op de aarde, om het oerkwade in ons te verminderen en te veranderen. Deze oerboze eigenschappen zitten vooral in ons materieel lichaam, maar ook gedeeltelijk in de ziel. De ziel, die het centrum van de mens is, moet worden gezuiverd. Dat is onze opgave in het leven, verder niks. Daarvoor hebben wij de geest. En de geest is niet te verwisselen met het verstand. Je weet, God is geest en dat is de geest die ook de mens heeft. Die onze ziel, dus de geest, die onze ziel vertelt wat juist en wat verkeerd is. Ook onze beschermengelen en Jezus zelf geven ons aanwijzingen over de juiste weg. Deze aanwijzingen worden ons op een liefdevolle manier in onze ziel gelegd. Maar nu ligt het aan de mens zelf om deze aan te nemen of terzijde te schuiven. Ieder mens mag zijn vrijheid van de eigen beslissing behouden. Niemand wordt gedwongen de geestelijke aanwijzingen te volgen. Alleen daardoor leren wij en kunnen uiteindelijk datgene worden waartoe wij zijn voorbestemd en Godskinder worden, en dat met onze vrije wil. Maar juist in de vrijheid van de beslissing, in de vrijheid te doen en te laten wat je wilt, ligt het gevaar van uitglijden. Velen zien alleen het uiterlijke vermaak in het dagelijkse leven. Door de uitvinding van de communicatiesystemen en daarvan vooral de televisie en het internet worden de mensen zo sterk beïnvloed en tot consumptie geprikkeld dat menigeen die niet meedoet zich achtergesteld en alleen geladen voelt. Deze machtige beïnvloeding die de mens allerlei soorten vermaak als een na te streven waarde voorspiegelt, hat tot gevolg dat velen in hun leven en plezier en afleiding najagen. Daardoor wordt het ware zijn, de ware opgave, niet alleen weggeduwd, maar deze raakt zelf volkomen in vergetelheid. Deze toestand, die in onze dagen bijzonder erg is, wordt door God, onze hemelse Vader, niet goedgekeurd. Uiteindelijk heeft hij de mensen voor een eeuwig leven in hem en met hem geschapen, maar niet opdat de mens zijn goddelijk leven weggooit. En dat ook nog voordat het eigenlijk zal beginnen. Hij zelf heeft in Jezus Christus op aarde de overgang naar het eeuwige leven voorbereid, zodat nu alle mensen de oerzonden hebben overwonnen en zijn weg kunnen navolgen. Het blijft echter zo dat ieder mens de waarheid van het leven op basis van Jezus' overwinning door eigen vrije beslissing moet aannemen en toepassen. Daarvoor staat ons veel hulp tot beschikking. Uit liefde voor de mensen heeft God zijn leven helemaal aan ons mensen gewijd. Dus uit liefde voor de mens zet God zijn genade in om de levensbasis van de mens te vernieuwen, omdat de wil tot het geestelijke inzicht in ons overwint. Dat zal in het toekomstige vredenrijk gerealiseerd zijn. Nadat we eerst de algemene situatie nu een beetje bekeken hebben, willen we nu iets dieper ingaan op het leven van de mens. Het uitgangspunt blijft God als de schepper, die met het scheppen van de mens ook diens geestelijke eigenschappen bepaald heeft. Daarom is het ook niet moeilijk om in te zien dat deze eigenschappen van hemzelf zijn, want hij is het uitgangspunt van al het leven. Ons leven op aarde, dat in de materie plaatsvindt, heeft deze goddelijke eigenschappen totaal in de achtergrond geduwd. Het begon al met Adam en Eva, die het gebod tot gehoorzaamheid niet opvolgden. Wij mensen slaan vrijwillig nooit acht op het feit dat wij juist hier dat ontwikkelingsleven hebben om onze goddelijke eigenschappen in ons weer tot leven te wekken. In de brief van Paulus aan de Romeinen kunnen we lezen in hoofdstuk 8, want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom is de gezindheid van het vlees vijandig tegenover God. Jezus is ons 2000 jaren geleden voorgegaan hoe wij ons leven moeten regelen om goed voorbereid te zijn voor de overgang naar het geestelijke rijk en vandaar naar de hemel. Ook al leeft een kleine minderheid volgens de regels, dan mogen wij toch niet over het hoofd zien dat in de tussentijd tot heden de mensheid steeds meer afstand genomen heeft van Jezus en zijn belangrijke aanwijzingen voor het leven. Het gaat zeker niet te ver als ze van een chaotisch en kwaadaardig leven spreekt. Laat ons deze hedendaagse toestand aan verschillende voorbeelden bekijken. De eerste is de politiek. De partijen strijden niet alleen voor een verkiezing tegen elkaar, maar doen het constant. Ze werken meer aan het beschadigen van leden van de andere partijen dan aan het overbrengen van positieve richtlijnen van de eigen politiek aan de bevolking. Ook vertragen de oppositiepartijen met alle middelen nieuwe plannen van de regering, zelfs als deze goed zijn. En dat gebeurt vaak genoeg tot nadeel van de bevolking. Maar dat wordt gedaan om zo de eigen heerszucht te bevredigen. Heerszucht en hoogmoed zijn geen goede raadgever bij de leiding van een volk. Bedrijfsleven willen we nu bekijken. Wie tegenwoordig in deze branche werkt, weet dat de strijd op de werkplaats erg grof is en vaak niet met faire middelen wordt uitgevochten. Een van de redenen hiervan is bijvoorbeeld de ontwikkeling van machines. Eerst wordt er alles aan gedaan om computergestuurde automaten te ontwikkelen, die ervoor zorgen dat veel werkkrachten kunnen worden bezuinigd. Later zijn dezelfde mensen erover verbaasd dat ze opeens zelf worden ontslagen. Zoiets kan de naastenliefde in geen geval bevorderen. Het bestuur denkt alleen aan winst. Daarvoor wordt soms de concurrentie opgekocht. Als je daardoor weer te veel werkkrachten hebt, is dat ja geen probleem, omdat ze die allemaal weer kan ontslaan. De zucht naar geld is als een reus. Denk eens ook aan een Duitse onderneming die een product aan een andere onderneming, in dat geval aan een Engelse, heeft verkocht. Het bestuur die heeft daarvoor om de 30 miljoen euro's in eigen zak gestopt. Werknemers worden ontslagen, maar de kas, de eigen kas, die was dan wel in orde. Sport. In vele takken van sport wordt aan doping gedaan met het doel om op het erepodium te komen. De heerszucht, het gevoel van macht en het egoïsme kennen geen grenzen. Ook niet door het gevaar het eigen lichaam te beschadigen. En wat moet je denken van hele teams die huilen als ze verliezen, maar ook weer huilen als ze winnen? Dat is egoïsme in de hoogste vorm. Begrip voor de medesporter of zelfs naastenliefde zijn voor hen vreemde woorden. Denk ook aan de premies, de geldpremies, die echt waanzinnige hoogten bereiken. Vele sporters gaan niet eens meer aan de stad zonder een stadpremie te krijgen. Maar niet alleen buiten de familie vindt dat kwaadaardige leven plaats. Het gebeurt ook binnen de familie. De door de natuur gegeven plichten en taken wil niemand meer uitvoeren. De baby's worden in een crèche ondergebracht om het eigen egoïsme te kunnen botvieren. Dat wordt dan carrière genoemd. Men sluit de ogen voor het feit dat het eigen kind, als ze überhaupt nog een kind wil hebben, zonder liefde zal en moet opgroeien. Hoe zal een kind leren dat God de hemelse vader is? In plaats daarvan leert het des te sneller zich te verdedigen en door te zetten. Het egoïsme te vestigen, en dat gebeurt zeker niet met christelijke middelen. Deze voorbeelden zullen genoeg zijn om te realiseren dat deze wijze van handelen al zo gewoon geworden is dat je niet eens meer opmerkt hoe fout ze in het leven zijn. Dan hebben we nog iets over, nog niet eens over drugs, over pornografie en euthanasie gesproken. Paulus heeft gelijk als hij zegt dat deze manier van leven tot de dood leidt. In het derde hoofdstuk van Jesaja staat: voorwaar, zie, de Heere neemt steun van brood en steun van water uit Jeruzalem en Juda weg. Deze uitspraak geldt helemaal ook voor onze tijd, want Jeruzalem is eigenlijk Israël bedoeld en met Juda zijn wij bedoeld als christenen die tot de familie van Israël behoren. Het brood waarover de Heer spreekt is de liefde en het erbarmen van God voor zijn mensen. En het water is de wijsheid waarmee God het erbarmen toepast. Dus voor ons zorgt het wegnemen van brood en water, van het zo dringend benodigde erbarmen, zal grote gevolgen hebben. Het wegnemen van deze voorraad wil zeggen dat God ons zijn erbarmen altijd in overvloed heeft gegeven, maar de mensen verachten het. Zij interesseren zich niet voor de goddelijke liefde. Ze hebben alleen interesse voor het uiterlijk zichtbare, voor plezier, voor lust en afleiding. Maar dat is geestelijk gezien vuil en heeft de dood tot gevolg. Liefde en erbarmen worden door grofheid, egoïsme en heerszucht vervangen en de wijsheid door verstandelijk denken. God zal natuurlijk altijd liefdevol en barmhartig blijven, maar wie iets ervan wil krijgen, die moet vanaf nu naar hem toe gaan en erom vragen, erom bidden. Dat vraagt op zijn beurt om van hem te houden. Hij laat toe dat de mensen van het aangereikte brood en het water afstand mogen nemen. Vergeet niet dat de mens zijn vrijheid van beslissing heeft. Iedereen heeft door het geweten de juiste kennis in zich. Onze eigenwijze manier van handelen heeft ons zo diep laten zinken, heeft ons in zo'n diepe duisternis geplaatst, dat wij zijn licht vanuit de liefde niet meer kunnen zien. Als de mens nu niet op het erbarmen dat God ons in zijn liefde wil geven reageert, dan bestaat echter nog zijn ernst, die in het Oude Testament als zijn heilige toorn beschreven staat. De Hemelse Vader laat ons nooit verloren gaan, maar zijn wijze van leiding geven kan veranderen. Het noodzakelijke ingrijpen heeft Jezus aan zijn discipelen voorspeld. En wij worden ook bij Jacob Lorbeer in alle duidelijkheid daarop verwezen. De tweede zondvloed die Jezus bedoelt en die een gedeelte van deze strengere, maar genadevolle leiding vormt, zal niet nog eens door water gebeuren, maar door vuur. Het zal in minder dan 2000 jaren de mensen treffen, geregend van zijn tijd op aarde. Dat is nu. Bij het woord vuur denk je onwillekeurig aan een brand van je eigen huis of aan een bosbrand. Dat is ook zo, dat is juist. Maar er bestaat ook een geestelijk vuur. Zonder het levensvuur zouden wij echt nooit kunnen leven. Wij zijn afkomstig van de goddelijke liefde. Deze is de hoogst mogelijke energie, het hevigste vuur. Als de Heer dat vuur bij ons iets sterker dan gewoon toepast, dan zullen wij in vuur en vlam staan. Sommigen zullen in liefde en vreugde haast niet meer kunnen ademen, omdat hun liefde immens omhoog zal gaan, terwijl het voor anderen de vuurdood kan zijn. Hierbij mogen we bedenken dat de eerste zonvloed van het water alleen het lichaam weggenomen heeft, terwijl de tweede zonvloed van het vuur lichaam en ziel zal beïnvloeden. Wie heeft, zal gegeven worden, maar wie niet heeft, zal genomen worden ook wat hij nog heeft. Plaatsen wij hier dat woord liefde daartussenin, dan zien wij in alle helderheid wat de zonvloed van het vuur zal veroorzaken. Dus nog een keer, wie liefde heeft, zal gegeven worden, en wie geen liefde heeft, zal alles afgenomen krijgen. De tijd van het geestelijke vuur is nu aangebroken. Niet voor niets duiken er steeds meer broeders en zusters op die de innerlijke stem horen. De komst van Jezus en de liefde voor hem laat hen innerlijk wakker worden. Ze zijn daardoor zeker nog geen betere mensen geworden, want alle dagelijkse moeilijkheden overkomen hen nog steeds. Maar het contact met Jezus en met de beschermengelen is tot stand gebracht. Zij zullen nu de leiding overnemen en medelijden geven die tot steeds duidelijkere inzichten bij de mensen zullen leiden. Zij zijn het ook die blij zijn met het versterkte liefdesvuur. Jezus toont steeds weer aan dat het goddelijke rijk niet uiterlijk zal verschijnen op aarde, maar dat het binnen de mens moet worden opgebouwd. En dat geldt voor iedereen individueel, ook individueel verschillend. Als wij dat aanvaarden, dan zal ook het uiterlijke leven op aarde door onze eigen aangepaste manier van leven mooier uit gaan zien, omdat wij liefdevoller met al het leven omgaan, met dieren, planten en met de hele natuur. Daarop slaan ook zijn woorden. Jullie moeten niet denken dat deze natuurlijke aarde zal verdwijnen en in een nieuwe zal worden veranderd. Alleen de mensen worden door een complete opname van de goddelijke waarheid in hun harten als ware broeders en zusters en zullen in mijn naam een nieuwe geestelijke aarde scheppen. Het teken van de mensenzoon aan de hemel, en zij zullen de mensenzoon in de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid zien, dat staat bij Matthäus in de Bijbel, zijn uitspraken van Jezus, die ons erop wijzen, dat zijn wederkomst aan iedereen als een openbare kennisgeving van zijn evangelie gegeven wordt. Het woord hemel moet als een symbool opgevat worden, omdat de hemel alleen in het innerlijk van de mens kan worden opgebouwd. Het aannemen van zijn woord en het vasthouden zal dan onze opgave zijn. In de huishouding van God staat dat dit zijn zesde wederkomst op aarde zal worden, die eigenlijk sinds enkele jaren al plaatsvindt. Degenen die Jezus bijzonder sterk lief hebben, zullen hem nu al tegenkomen, ofwel in een droom, of in een visioen, of zelfs ook in natuurlijke gestalte. In deze zesde wederkomst, die nu in het hart van de mensen plaatsvindt, is Jezus Christus het vrederijk aan het voorbereiden, zoals hij 2000 jaar geleden de brug over de materiële wereld naar het geestelijke rijk gebouwd heeft. We komen nu terug op het vorige punt, namelijk degenen die niets hadden, wat zal met hen gebeuren? Allereerst worden door deze innerlijke wederkomst van Jezus, de werken van Jacob Loren horen hier ook bij, steeds meer mensen door het licht van de opgaande waarheidszon gegrepen en verlicht, tot zichzelf tot vijanden van de leugens worden. Degenen die desondanks niets van God willen weten, hebben geen vuur in zich dat aangewakkerd kan worden. Maar de gevolgen gebeuren niet door God, maar worden veroorzaakt door hun eigen negatieve geest. Die geen liefde duldt. Deze mensen hebben hun vermogen om een kind van God te worden voorlopig verloren. Om hen niet helemaal geestelijk dood te laten gaan, veroorzaakt door hun keuze voor een eenzijdig materieel leven, moeten ze door hetzelfde goddelijke liefdesvuur gered worden. Omdat God nooit een leven zal doden, zullen deze mensen in een ander leven overgeplaatst worden, dat echter niet de vrijheid van de liefde kent, maar ze zullen in een ondergeschikt leven komen onder de leiding van de wijsheid, zoals de wijsheid ook onder de liefde staat. Daarvoor bestaan oneindig vele zonnen en planeten. Daar krijgen ze een nieuwe kans om te begrijpen hoe goed de hemelse Vader eigenlijk is. Wij weten dat een leven onder leiding van de wijsheid duizenden van jaren duurt en zich enkele keren kan herhalen. Maar vergeet niet dat in extreme gevallen bij een bijzonder boze instelling tegenover het leven zo'n mens helemaal in zijn zielenpartikelen kan opgelost worden, om dan de weg van de natuurzielenontwikkeling opnieuw te moeten volbrengen. Dat duurt dan weer miljoenen jaren. Verder zullen mensen, die alleen voor hun pleziertjes hebben geleefd en dan op een dag overlijden aan geen zijde, niet in staat zijn om naar de aanwijzingen die door hun beschermengelen gegeven worden, te luisteren en deze op te volgen. Ze zullen in het geestelijke reis daar naartoe gaan waar zij door hun begeerden naartoe gedreven worden. Vaak genoeg is dat de hel. In het boek De Geestelijke Zon wordt hierover uitgebreid opheldering gegeven. Tegen Robert Bloem zegt Jezus, er bestaan mensen die rechtstreeks door mij geschapen zijn, maar er zijn ook anderen die indirect uit mij zijn voortgekomen. Zij die rechtstreeks door mij zijn geschapen, zijn de eigenlijke godskinderen, in wier harten dan ook de reine godsliefde woont, en van daaruit het ware inzicht in God. De indirect geschapenen zijn kinderen van de wereld, verwekt door de Satan. Maar deze laatstgenoemden zijn ook geroepen tot het ware inzicht en de ware reine liefde. Want ik heb het werk van de grote verlossing in eerste instantie voor hen volbracht. Dat is toch een mededeling die troost geeft. Maar we komen nu terug op de tweede zondvloed. Jezus zegt tegen zijn discipelen dat niet alleen een geestelijk vuur, maar ook een natuurlijk vuur zal uitbreken. En dan, woordelijk, maar er zullen ook vele plaatsen door een natuurlijk vuur verwoest worden. Jezus wijst erop dat de mensen de bodemrijkdommen, bijvoorbeeld kolen, olie, aardgas, aardsen, vanuit een overdreven zucht naar winst, uit de diepte van de aarde zullen halen. Dat is een van de oorzaken van het natuurlijke vuur. Verder horen wij dat diegenen die in grote steden wonen het meest zullen lijden, omdat zich daar veel gassen ophoven die explosies kunnen veroorzaken en zullen veroorzaken. Verder staat in het boekje De Wederkomst van Christus in het hoofdstuk een ontwikkelingsbeeld van de mensheid, maar eer dat zal geschieden, hier wordt het leven in het vrederijk bedoeld, zal ook de natuurlijke aarde geweldige veranderingen ondergaan. Grote landen en rijken, die nu nog door de grote en diepe zee worden bedekt, worden als het meest vruchtbare land omhoog getild. En vele, nu nog hoge bergen, worden verlaagd. Een ander stuk nu. De Amerikaan Rick Joyner had een droomvisie. Die heeft hij in het boek De Laatste Strijd beschreven. Deze werd, zoals dat normaliter ook in doorgaven uit het geestelijke rijk gebeurt, gegeven in de vorm van een analogie. Dat is een overeenstemming met onze begrippen. Je kunt daaruit uitstekend beseffen waarom en hoe wij mensen vervallen zijn tot de boze eigenschappen. Maar toch altijd staat een weg open om de negatieve eigenschappen van ons af te schudden. De geestelijke leiding in deze visie heeft de wijsheid van de hemelse Vader, dus niet de liefde. Maar toch wijst de liefde soms op, verkeerd, soms wijst de wijsheid soms op de liefde. Joyner zag een reusachtig leger op een vlakte, die op zijn beurt in veel kleine en ook grotere divisies ingedeeld was. De militairen waren mannen, vrouwen en kinderen van elke leeftijd. Als je dichterbij kwam om te zien dat elke divisie op een verschillende manier vocht, zag je dat op de nek van de mensen geesten zaten, die, zoals ruiters, de mensen dirigeerden. Elke divisie had andere geesten als ruiters. En dat waren allemaal negatieve eigenschappen. Trots, kwaadsprekerij, jaloezie, depressie, afgunst, haat en nog veel meer. Er waren ook divisies waar meer dan één mens op de nek, één geest op de nek van een mens zaten. En ze schoten met pijlen op iedereen die niet bij hen hoorden. Maar er waren ook sommigen die zich konden bevrijden en naar de dichtbijgelegen berg van de waarheid liepen. Onderweg werden ze nog door vele pijlen getroffen, maar ze krabbelden hoger en hoger. Ook verwond krabbelden ze verder. Boven op de berg werden ze door de goddelijke liefde en wijsheid gesterkt. Daarna waren er velen die weer bereid waren om naar beneden te gaan, naar het slachtveld, om de medemensen hulp te geven, deze te bevrijen, die nog steeds aan de verkeerde kant vochten. Maar het gebeurde dat verschillende van de teruggekeerde strijders op eigen risico begonnen te werken, omdat ze zich nu sterk voelden. Juist daardoor kwamen ze echter in een hinderlaag. Wat wil dat zeggen? Ze waren trots geworden op de hulp die zij gegeven hadden en daarmee trots op zichzelf en veronderstelden dat de nieuwe kracht uit henzelf kwam. Kracht zonder liefde maakt trots. Prompt vielen zij ten offer van deze trots. Ze hadden niet bedacht dat alle kracht voor het leven en voor het overwinnen alleen van God komt. Degenen die in de liefde en deemoed gebleven waren, waren zich ervan bewust dat zij uit zichzelf niet krachtig genoeg waren. En zij vertrouwden erop dat God hen naar de juiste plek zou sturen, waar zij in overeenstemming met hun bekwaamheden konden helpen. Nu willen we wat zeggen over de deemoed. Bij dat woord voelen verschillende mensen zich zeker een beetje in hun eigen waarde aangetast. Dat is begrijpelijk, omdat je met deemoed vaak niet zoveel kan beginnen. Maar juist deze eigenschap zal in het komende vrederijk een bijzondere rol spelen. Waarom? Dat zullen we nu iets sterker belichten. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt het woord deemoed door nederigheid vervangen. Constant. Voor mijn eigen gevoel komt deemoed voort uit een innerlijke sterkte, terwijl nederigheid zwakheid als oorzaak heeft. Het tegendeel van de deemoed is de hoogmoed. Maar we kunnen ook trots zeggen. Het is de eigenschap die in het begin Satana van God afvallig maakte. Hoogmoed is ik betrokken en vraagt om gevecht, om steeds weer te bevestigen dat ik de grootste ben. Deze eigenschap jaagt ons van God weg. En hoe groter de afstand van God is, des te minder horen wij wat God ons wil zeggen. Met de afstand groeit de donkerheid. Daarin kunnen wij niet meer herkennen waar onze weg naartoe leidt. Een mens die dan toch voelt dat Jezus de weg en de waarheid is, zal proberen hem weer te benaderen. Maar hij zal een behoorlijke tijd moeten nemen om te vragen en te bidden, tot hij een duidelijke leiding waarneemt. Dat ligt aan die nog aanwezige trots in de mens, die verhindert in te zien dat Jezus nog nooit afwezig was, maar dat wij hem in een verkeerde richting gezocht hadden. Het gevolg zal dan ook zijn dat Jezus uit liefde tot deze persoon de juiste weg zal wijzen, maar vaak op een niet verwachte wijze. Bijvoorbeeld door hem een uiterlijk, soms pijnlijk gebeuren opmerkzaam te maken en dat een mens geen eigen kracht bezit, dat hij al zijn leven van God gekregen heeft en dat hij daarom helemaal geen reden heeft om trots te zijn. Leg je dan deze trots of hoogmoed af, dan geef je jouw heel doen en laten over aan de hemelse Vader. Dat is deemoed. Het vertrouwen op Jezus veronderstelt dat je ononderbroken van hem houdt, dat je in jouw hart in constante Verbindung mit ihm bleibt halten. Und altijd, als wir die Demut terzijde schuiven, werden wir blind vor het ware Licht. Und das soll eine behoorlijke Zeit duren, tot wir weer het kunnen zien. Daar zal ook snel berouw niets aan veranderen. Blijven we echt in de demoed, dan kan de Heer ons ook door medemensen mededelingen geven, die wij onmiddellijk als van hem afkomstig zullen herkennen, want wij staan in het licht. Laat ons niet vergeten dat wij daardoor een grotere verantwoordelijkheid hebben, omdat wij het woord van Jezus begrijpen en ook zullen uitstralen. Hierop kunnen vele mensen positief reageren. Faal ik, dan zullen anderen daaronder lijden. Demut alleen kun je niet leren, omdat zij andere eigenschappen steeds met zich meebrengt, zoals geduld, innerlijke vrede, Godsliefde en naastenliefde. Maar juist dat is het wat ons in het hedendaagse leven ontbreekt. En deze eigenschappen zullen de basis van het nieuwe vredenrijk vormen. Daarom spreekt Jezus door Jacob Lorbeer en ook door andere profeten zo nadrukkelijk van het onderwerp demut. We willen nu nog een beetje op de openbaring, die als laatste in de Bijbel staat, een beetje duidelijk maken wat dat alles bedoelt. Niet alles, daarvoor wordt het te veel. Eerst de 7 gemeenden. Nadat wij de actuele toestand van de mensen en de noodzakelijkheid van het goddelijke ingrijpen bekeken hebben, willen we nu ook een blik op de openbaring van Johannes werpen. Zij is een zinnebeeld van de tijden, beginnend met de verrijzenis van Jezus tot zijn wederkomst. Die voor ons moeilijk te begrijpen beelden hebben hun oorsprong in de geestelijke taal van God, die in menselijke beelden omgezet zijn. Omdat ze 2000 jaar geleden door Johannes werden gegeven, moesten deze beelden natuurlijk in een vorm gegeven worden die in overeenstemming was met zijn taalgebruik. De beschrijvingen en de openbaring zijn van toepassing op de ontwikkeling van de individuele mens, maar ook van toepassing op hele volkeren. En er zit ook nog een geestelijke zijde in, omdat de eeuwige waarheid, vanzelfsprekend, vanuit het geestelijke rijk komt. De eerste hoofdstukken van de openbaring gaan over de 7 gemeenten, om te laten zien, en dat is natuurlijk ook voor ons bedoeld, hoe in het begin een ceremonieel en formeel gemeente stapsgewijs gaat veranderen tot een leven met geestelijke inzicht. Hierbij gebeurde het, en het gebeurt nog steeds, dat het begrip van Gods woord door verschillende mensen ook verschillend opgevat wordt. Maar dat is natuurlijk toelaatbaar. Belangrijk is dat het 7 gemeenden waren. Op geestelijk gebied is alles met de talen 3 en 7 opgebouwd, omdat het uitgangspunt de 7 hoofdeigenschappen, je zegt ook de 7 geesten van God zijn. De centraal geplaatste eigenschap is de orde. Daarop baseert alles. Aan de linkerkant van de orde heb je de liefde, de wijsheid en de wilskracht. En aan de andere kant van de orde heb je ernst, geduld en barmhartigheid. En het zijn deze eigenschappen die in samenhang met de beschreven zeven gemeenten staan. Nu komen we aan die afdeling troon van God. Johannes zag God op een troon zitten en daarvoor zeven brandende fakkels. Ook zij stellen weer de zeven eigenschappen voor. En de vier dieren die voor de troon van God liggen, zijn kenmerken van God. De leeuw staat voor zijn almacht. Het kalf is het zinnebeeld van zijn zachtmoedigheid. De mens voor het geestelijke vermogen van God. En de adelaar is het zinnebeeld als beheerser van het heelal. En die glazen zee die voor zich hem uitbreidt, dat is de alwetendheid van God. Daarom glazen zee. Dan wordt het boek met de zeven zegels aan het Lam, dus aan Jezus, overgehandigd. Dat boek is Gods enige ware leer, die in de twee belangrijke liefdesgeboden is samengevat. Breek je de zegels van het boek open, dan kom je ruiters tegen, van wie elk een paard heeft met een andere kleur. Iedere ruiter staat ook weer voor een van de goddelijke eigenschappen. We kunnen daaruit duidelijk zien wat voor een geweld en wat voor een belangrijkheid deze eigenschappen hebben. Nu komt die vrouw met het kind. We bekijken nu deze tekst. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde in haar ween en in haar pijn om te baren. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle volkeren zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Zo staat het in de Openbaring. De vrouw is het edele beeld van een mens, van elke mens, man, vrouw, kind, van elke mens. Het edele beeld, die bekwaam is voor bevruchting en voor verwekking, geestelijk gezien natuurlijk, maar geen eigen verwekkingskracht heeft. Maar het geeft verder ook een beeld van de reine leer die uit God voortvloeit. Deze genoemde vrouw, die gelijk is aan de geestelijke mens, die ontvankelijk is voor de leer van God en de verwekkingskracht van de leer, komt altijd vanuit God. Het kind is de godsliefde, waarmee zijn leer in de mens wordt bevrucht. Omdat het bij het getoonde beeld om een volmaakte vrouw gaat, is het begrijpelijk dat zij met de zon bekleed is. Deze hemelse vrouw is alleen in staat de hemelse liefde op te nemen. De maan betekent de wereldliefde en de eigenliefde. Daarom trapt ze met de voeten tegen. Op haar hoofd heeft ze een krans met 12 sterren. Dat zijn de 10 geboden, aangevuld met de 2 liefdesgeboden. De vrouw wordt door de goddelijke leer bevrucht. Dat wil zeggen, elke mens wordt door de goddelijke leer bevrucht. En de vrucht van deze zwangerschap is niets anders dan de wedergeboorte. Het kind is de zuivere liefde tot God, deze wedergeboorte. Het kind wat geboren wordt, is een jongen, omdat in de Godsliefde de scheppende kracht is. En de scheppende kracht komt van God, dus dat is een mannelijk wezen. De vrouw voelt pijn bij de geboorte, wat betekent de uiterlijke mens. Dat is natuurlijk niet alleen de vrouw, nog een keer zeggen, dat is elke mens, ook de man natuurlijk. De uiterlijke mens heeft het moeilijk met de nodige zelfverloochening, omdat hij midden in zijn materieel leven deze levende leer moet toepassen, als hij de wedergeboorte wil bereiken. Het kind, of anders gezegd de goddelijke leer, die uit de goddelijke liefde geboren wordt in de mens, zal dan alle volkeren met een ijzeren staf leiding geven. Dat doet de liefde in God, die de mens sterkt en de wereldse neigingen niet meer toelaat. Het gevecht van de vrouw met de draak laat ons aan de ene kant het gevecht zien van de menselijke hartstochten en wereldse belangen tegen de geestelijke vooruitgang van de liefde. Maar aan de andere kant ook de algemene strijd tussen het kwade en het geestelijk goede. Hierbij horen ook die bazuinen, de waarschuwingen aan de mensen, omdat die haar boze doelen niet willen opgeven, terwijl de schalen van de kraamschap plagen zullen uitstorten als de mensen geen gehoor willen geven. En het bijzondere aan is hier de strijd van de katholieke kerk. Dat zijn de godsdienstoorlogen, de bloedige gevolgen van de reformatie, het achtervolgen door de kerkelijke inquisitie, het knechtschap van de koningen door de pausen, de kruistochten en het opklimmen van het kwade onder de bescherming van de religieuze cultus. Na deze middeleeuwse tijd was er een verval van alle religiositeit door het ontdekken van de wetenschappen, die vervolgens de mensheid in het materialisme leiden. In de voorgaande beelden is dan ook de val van de Romeinse kerk voorspeld, maar niet door de goddelijke wil. Dat gebeurt door eigen werken. De genoemde strijd van de draak tegen de hemel, diens achtervolging van de vrouw met het kind Jezus, die de stichter van de vrede moet worden, leidt tot een ontknoping. Dan zal duidelijk worden wie de winnaar en wie de verliezer is. En die tijd zijn we nu ingegaan. Ze is ons onder het beeld eindtijd gegeven en met de daarop volgende duizendjarige vrederijk. Maar voordat we het vrederijk zullen beginnen, zal nog een of andere schaal van graamschap over de mensheid worden uitgegoten, maar dan door de mensen zelf. Belangrijk is toch om te weten dat het meeste uit de voorspellingen door de openbaringen al lang is gebeurd, maar het eerste staat toch nog te wachten. Dat mogen wij als een zuivering opvatten, zoals benauwd weer en onweer de lucht zuivert. Ik denk dat we nu een pauze maken. Ik denk dat we ongeveer, ja, we hebben precies een kleine uur gedaan. En dan hebben we nog ongeveer 15, 18 minuten. Wij hadden aan het einde van zuivering gesproken. En met deze zuivering wordt de tweede zondvloed bedoeld, die wij al genoemd hebben. Deze bevordert vooral de ziel van de mens. Uitgangspunt daarbij is dat de hemelse Vader al zijn kinderen bij zich in de hemel wil hebben. De actie van zuivering door de tweede zonvloed zal ons dichter bij dat doel brengen. Maar het ligt aan onszelf of en hoe snel wij de hemel zullen bereiken. Jezus wil ons op het hart binden dat wij niet angstig naar de grote verwachte verandering moeten kijken die aan het vrederijk vooraf gaat. We kunnen beter in onszelf de geest wakker schudden die ons het inzicht zal geven. Dit inzicht zal ons altijd één ding zeggen. Houd de twee liefdesgeboden vast. Oefen dagelijks. Hiervoor hebben wij in onze ziel de geest ontvangen, die ons zal en wil leiden. Zijn kennis van het ware leven zal hij ons doorgeven, als wij dat willen. Deze kennis noemen wij inzicht, die onze ziel opnemen en begrijpen kan. Wanneer de ziel ze oppakt, zal ze ons in het aardse leven ter beschikking staan. Deze inzichten kunnen wij in geen geval met ons verstand door uiterlijke belevenissen evenaren. Neem de mens deze leer van de geestelijke leven in zich op, dan zal hij daardoor weten wat hij moet doen om zijn hart te zuiveren, namelijk deze leer vrijwillig in zijn dagelijkse leven toepassen. Dan trekt Jezus het hart binnen en niets kan dan meer gebeuren dat hij het weer verlaat. Komt zo'n mens die de hemelse inzicht heeft opgenomen in een moeilijke situatie, dan kan hij in zijn eigen hart de hemelse manier van leven bekijken en diens overeenstemming in zijn leven toepassen. In tegenstelling tot vroeger ontvangen wij Gods woord open en duidelijk, en zo kunnen wij de hemelse en de geestelijke zin ervan begrijpen. Hiermee wordt onze hoofdopdracht, namelijk het bereiken van de geestelijke wedergeboorte, duidelijk zichtbaar gemaakt. Daarna moeten we streven. Gaan wij erop in, dan sluit zich de kring, want we zullen dan de overeenstemmende gegevens uit de geestenwereld leren en begrijpen en deze in het aardse leven overnemen. Het is vanzelfsprekend dat de levensverhoudingen van de ziel en geest van een andere aard zijn dan de wensen en doelen van het lichaam. Wij zullen daarom aan onszelf moeten werken, maar toch zullen we nooit alleen geladen worden, wanneer wij Jezus willen naderen. Dat herken je ook aan doorgevingen die aan mijzelf gericht zijn. Een voorbeeld daarvan wil ik geven. Door de vrije kracht van de mens om beslissingen te nemen, kan ik jullie niet zichtbaar en bewust leiden. Maar dat gebeurt door het voor jullie onzichtbare geestelijke leven. Maar jullie hebben van binnen zoveel geestelijke begaafdheden dat jullie deze tot volkomenheid kunnen ontwikkelen. Dan kunnen jullie met het geestenland leven en spreken. Dan zullen de wonderbaarlijke voorwaarden van het leven hier niet meer onbekend blijven en ze kunnen in jullie leven op aarde toegepast worden. Eén vereiste is noodzakelijk: het kennen van de twee geboden van de liefde. Ook materiële gebeurtenissen horen bij mijn leiding. Maar de consumptie van bedwelmende middelen, wat het ook zij, benevelt jullie zielen zo erg dat er geen toegang meer naar het geestelijke leven is. Jullie hebben dan het eigen doodsvonnis geveld. De details van de tweede materiële zonvloed worden ons niet bekendgemaakt. En dat heeft een goede reden. Er valt te vrezen dat velen zich al van tevoren uit angst het leven zouden benemen. Sinds kort bestaat er steeds meer uitspraken, ook van Bertha Dudde bijvoorbeeld, die van een overplaatsen van gelovigen spreken. En dat zou zijn kort voordat de materiële verandering begint. Het heeft echt geen zin zich op één systeem vast te leggen, omdat God zijn plan nog in de laatste seconde kan veranderen, aanpassen. Twee eigen doorgevingen uit het jaar 2004 wil ik hier ook nog noemen. De liefde is voor jullie mensen het allerbelangrijkste en moet constant uitgeoefend worden. Juist in de tegenwoordige tijd probeert de Antichrist jullie van de liefde weg te trekken. Kijk naar de velen die alleen door materiële gebeurtenissen enthousiast worden en helemaal niet meer naar hun innerlijk kunnen luisteren. Ja, deze hebben totaal vergeten dat er een innerlijke ontwikkeling bestaat en dat deze in het leven op de eerste plaats zou moeten zijn. Blijf in het hart denken, dan zal je engel het nodige aan jou op tijd kunnen meedelen. Je wilt in je hart nog graag iets weten over de aangebroken eindtijd. Goed dan, de geestelijke ontwikkeling grijpt eerst mijn kinderen, die van boven gekomen zijn, om hun broeders en zusters te helpen, de goede weg terug te vinden. Na deze geestelijke tijd van omvorming, die al een tijdje loopt, zullen de tegenstrijders steeds agressiever worden en er zullen veel op aarde verwoesten. Daarna is het aan de tijd de grote vuurzee toe te laten, om na de geestelijke voorbereiding ook de materiële zuivering op aarde uit te voeren. Maak je hierover geen gedachten en zorgen. Blijf gewoon in de liefde, dan ben je beschermd voor het kwade. Al het leven zal doorgaan, alleen de vorm ervan zal veranderen. Waar vandaag het kwade blijkbaar sterker is, zal daarna het werkelijke, het ware tot voorschijn komen en mijn kinderen in een vrolijk, tevreden leven van groei brengen. Dat alles gebeurt op een rustige manier voor degene die gelooft en lief heeft. En nog een gedeelte van een andere. De dagen gaan voorbij en het menselijke onheil komt steeds dichterbij. Het zal plotseling losbreken en allen verrassen en heel erg laten schrikken. Je kunt alleen in het hart gaan, daar blijven en afwachten wat de uiterlijke gebeurtenissen zullen brengen. Denk eraan dat ik met jullie allen ben, maar er zijn wel volgens de aard in de ontwikkeling van de ziel echte verschillende toepassingen voor het toekomstige leven nodig. Want uiteindelijk zullen allen de hemel ingaan, zelfs als dan de individuele opgaven zeer verschillend zullen worden. Denk erom dat alles tot jullie welzijn gebeurt. Bij het noemen van het woord vrederijk gaan onze gedachten snel naar een beeld van grote rust en verademing. Maar niets is minder waard, tenminste met betrekking op het uiterlijke leven. God is in zich de hoogste werkzaamheid en daarom heerst in een rijk dat hem toebehoort ook een bijzondere actieve bedrijvigheid, verbonden met innerlijke rust. Wij mensen moeten leren begrijpen dat wij onze aandacht op de ontwikkeling van de ziel moeten richten en nooit op materiële gebeurtenissen, die misschien de volgende dag nog even in de krant vermeld worden, maar dan door andere nieuwsberichten worden afgewisseld. Niets materieels houdt stand, terwijl al het geestelijke eeuwig zal bestaan. Het vrederijk wordt onder de naam duizendjarig rijk ook vermeld. Daar staat de 1 voor God. En de 3 nullen geven zijn almacht, zijn alwetendheid en zijn liefde aan. Het heeft dus niets te maken met het getal 1000. Daarom mogen wij ook vast in geloven dat het vrederijk heel erg lang zal blijven bestaan. Jezus legde eens zijn discipelen uit dat er nauwelijks een getal bestaat om die tijd uit te drukken. Het vrederijk is geschapen om voor ons een gemakkelijkere ontwikkeling voor het eeuwige geestelijke leven mogelijk te maken. 2000 jaar geleden heeft Jezus hiertoe aan het kruis de eerste voorwaarde gelegd. En zo wordt het bij Jacob Lorber beschreven. In die tijd zullen de mensen veelvoudig contact met de reine geesten van mijn hemel. En deze zullen hun leraren zijn en hen in alle geheimen van het eeuwige leven in God onderwijzen. De innerlijke doorgevingen die nu al gedurende het geestelijke vuur vaak plaatsvinden, zullen dan tot het dagelijkse leven behoren. Verder zullen wij dan nog meer gesterkt worden. Er zal namelijk niet alleen het horen van de boodschap mogelijk zijn, maar ook het zichtbare gesprek met engelen zal ons onze weg verlichten en het vertrouwen in de hemelse Vader versterken. Ja, Jezus zal zichtbaar zijn. Als ik terugkom, dan zal ik niet alleen komen, maar allen die mij toebehoren, die al lang in de hemelen bij mij zijn, zullen samen met mij in grote scharen komen en hun broeders en zusters die nog op de aarde leven, sterken. Let wel, wie niet meedoet, die ontvangt ook niks. In die tijd zullen wij burger van 2 werelden zijn, van de aarde door het materiële lichaam en tegelijkertijd van het geestelijke rijk door de verbinding met zijn bewoners, door onze geest. Wij moeten daarvoor ook ononderbroken aan onszelf werken en moeten in een dagelijkse heilige afhankelijkheid van Jezus staan om het doel van de zielenzuivering te bereiken, dat zich in de geestelijke wedergeboorte spiegelt. Dat is en blijft ons voornaamste doel. In die tijd bestaat het weldoen hoofdzakelijk uit een juiste opvoeding van de kinderen, om hen alles te leren over de hemelse Vader, om zijn liefde in het eigen leven te kunnen toepassen. Dan zal het niet meer voorkomen, zoals tegenwoordig, dat huisdieren vaak genoeg de voorkeur krijgen boven eigen kinderen, en dat de kinderen zelfs carrièrekiller genoemd worden. In het vrederijk zal ook de angst voor de dood door het verworven geestelijke inzicht verdwijnen, omdat je het rijk in het hiernamaals al in het voorbereidende leven op aarde als begeerenswaardig aanziet. Jezus zal zich dus in die tijd herhaaldelijk laten zien om de sterking van de mensen te waarborgen. Maar zijn constante aanwezigheid zou voor ons schadelijk zijn, omdat we dan onder dwang naar het hemelrijk zouden streven, dat zich binnen de mens moet vormen en geen uiterlijke afbeelding kan zijn. De laatste en tegelijk zevende komst van Jezus wordt voor veel later verwacht. Hierover zegt hij dat het voor de mens zo of zo kan eindigen. Deze tijd zal na de vrijlating van Lucifer zijn, want dan moet ook hij een beslissing nemen hoe zijn toekomst zal zijn. Zo mooi als deze visie ook is, zo noodzakelijk is het voor ons, die toch in de voorbereiding op het wonderbaarlijke vrederijk leven, dat wij aan onszelf werken en nu al voor deze heilige verbinding met Jezus bidden. De gedachten van ons verstand willen ons steeds wijsmaken dat er toch nog tijd over is. Dat is echter een verkeerde conclusie van het kwade, dat ziet dat zijn volgelingen aan Jezus en het vrederijk afgegeven worden. Om het aan het einde nog eens naar voren te halen, God is de hoogste liefde en die geeft hij aan ons in overvloed. Wij mensen, al zijn kinderen, moeten ons deze liefde, die verbonden is met deemoed, wijsheid en geduld, door hem laten onderwijzen en als ons levensideaal hoog in het vaandel houden en tegenover ieder medemens toepassen. Dat is het wat zijn twee geboden van de liefde uitdrukken. Laat ons dat nu beginnen en niet eerst in het vrederijk.